Broeders en zusters, u luistert naar een opname van de zondagmiddag bijeenkomst van 13 maart 1988 te Rotterdam. Broeder van de Brink brengt de boodschap.
Goedemiddag, broeders en zusters in Rotterdam Centrum. Het is hartelijk te vinden voor vrienden. We willen vanmiddag een gedeelte nemen uit de Galatenbrief. Daar ben ik tegenwoordig nog wel eens mee bezig, omdat ik er nog eens een boek over wil schrijven. Het boek van de eerste bergrede, van Matthäus 5, 6 en 7, dat is al verschenen en dat is ook alweer verdwenen. Ja. We hadden nog wel eens wat te tobben met de laatste uitgave. En ik zeg tegen Peter Winterberg, we moeten het eens heel goed nakijken en er was geen foutje in. En het is bij de drukker geweest en de binder. Laat de binder het nu verknoeid hebben. Ja. En dus daar hebben we. Het was wel. Je kunt het wel goed lezen met allemaal van die vouwen erin. En ja, toen hebben we de hele zaak maar geweigerd. Want zo gaat het in de negotie. Want als wij boeken gaan verkopen waar fouten. Dingen in staan, dan stuurden mensen ons het terug. Want ze boden het ons wel aan voor een schappelijke prijs, maar ja, daar hebben wij niks van. Want je krijgt er zoveel narigheid van, dus de hele oplaag die zit in de, ja, hoe noemen ze dat, in de machine, ja, om er snippers van te maken. En ze hebben beloofd binnen 3 weken de nieuwe oplaag klaar te maken. Dus nou, weet u, het was wel aangekondigd, maar het is ook verschenen, maar het is ook weer verdwenen. Ja. Maar ik hoop dat de volgende dan, zal die binden wel wat wijzer geworden zijn. Dat hij goed kijkt, dat hij als er wat uitkomt, dat hij goed van de binderij komt. Dat was zomaar iets terloops. En nu gaan we eens Galaten 4 lezen. Galaten 4. En vanaf vers 13. Daar staat boven de pericoop een dringende bede. Weest zoals ik, bid ik u, broeders. Omdat ook ik ben zoals gij. Gij hebt mij in geen enkel opzicht verongelijkt. Ja, gij weet dat ik aan u de eerste maal, omdat ik ziek geworden was, het evangelie verkondigd heb. En toch hebt gij de verzoeking die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of er tegen gespuwd. Maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods, ja, als Christus Jezus. Hebt u toen gelukkig geprezen? Wat is daarvan over? Want ik kan van u getuigen dat gij, waren het mogelijk geweest, uw ogen uitgerukt en ze mij gegeven zult hebben. Ben ik dus een vijand van u geworden nu ik de waarheid zeg? Zij zijn vol ijver voor u, maar niet op de juiste wijze. Want ze willen u buitensluiten, omdat gij vol ijver voor hen zult zijn. Nu is het goed dat er ijver getoond wordt in het goede, mits te allen tijden en niet alleen wanneer ik bij u ben, mijn kinderen. Terwille van wie ik opnieuw ween doorsta, totdat Christus in uw gestalte verkregen heeft. Ik zou wensen dat ik op dit ogenblik bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben in zorg over u. We zullen dit... Er waren enkele gedeelten die mij bijzonder troffen. En dan zou je zeggen, wat is dat dan wel? Dat is dat eerste vers. Weest zoals ik, bid ik u broeders, omdat ik ook ben zoals gij. En dan staat er bij nog een ernstige bede ook. Dus dat hebben ze wel bij het vertalen gemerkt. Dat Paulus daar dit voor de Heer gebracht heeft en dan deze mensen tot andere gedachten wil brengen. En dan zegt hij die eigenaardige zin Je moet nou zo worden als ik. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, dat was een hoogmoedig mannetje. Wie zegt dat nou, je moet worden zoals ik? Ja, dat is toch wel fijn als je dat kunt. Hij schrijft het aan de Korinthe. Hij zegt, wees mijn navolgers, gelijkerwijs ik Christus navolg. Dan heb je dus een facet uit zijn leven. De navolging van Christus. Zo moeten ze Paulus zien. En Paulus gaf daarin het voorbeeld. Wees zoals ik ben. Ik ben een man Gods. En dan moet je opletten wie ik ben. Wat voor boodschap ik gebracht heb. En dat ik daar helemaal in leef. En dat is die boodschap dat ik een burger ben van het Koninkrijk der Hemelen. En Paulus heeft in deze brief en wat eraan vooraf gaat, heeft hij al heel duidelijk gesproken over mensen die in deze zaak nog onmondig waren. Nog onvolwassen. Hij heeft gesproken dat ze weer terecht waren gekomen, die Galaten, die Kelten, onder een slavernij van de wet, van ingeslopen Judaasten, of Judaïsten zoals men ze ook noemt, die met allerlei voorschriften van het oude verbond bij deze mensen kwamen. En zeiden, Paulus, och, die goede man, die brengt wel een heerlijke boodschap, maar helemaal in orde is het toch niet. Hij houdt jullie toch maar klein. Jullie zijn toch nog maar inferieur in zijn ogen. En dat wil hij graag hebben, dan kan hij over je heersen. Want wij komen met een veel betere boodschap. Wij komen nog met de zegeningen van het oude verbond. En met de wettische voorschriften. Wat was er al niet over te doen? En nou schrijft Paulus aan de Galaten. Een volk dat woonde in Klein-Azië. En wel in het hartje van Klein-Azië, waar tegenwoordig de hoofdstad ligt van Turkije, Angora. En daar in dat woeste, ruige bergland, daar woonden die Galaten, die afkomstig waren uit West-Europa, Galliërs. Wij noemen ze ook wel Kelten. Die mensen die tegenwoordig uitgeweken zijn naar Ierland en ook nog aan de kust zitten van Bretagne. Kenbaar aan hun bijzondere gewoonten en ook aan hun eigen taal. En nu had Paulus hen daar het evangelie gebracht. Het evangelie van het koninkrijk. Ze waren daar gedoopt in water en wat hij ook neerschrijft, ze hadden ook de Heilige Geest ontvangen. De krachten van het koninkrijk Gods werkten in die mensen. En wat was nu het geheim van Paulus' prediking geweest? Hij zegt, u moet u worden zoals ik, want ik ben geworden zoals jullie. En daar legt hij een fundamentele waarheid van het christendom open. Daar toont hij ons een fout waarin vele christenen vervallen zijn. En wat verkeerd was. Hij zegt, ik ben geworden zoals jullie. Ik was de geëerde fariseer destijds. Ik was stipt in het naleven van de Mozaïsche wet. En van al die wetten die ook nog later in de Talmud zijn opgeschreven. Daar had ik handen vol werk mee. Daar was ik de hele dag mee bezig. Ik was een geëerde man. En ik heb dat allemaal losgelaten. Ik heb me daar niet meer mee bemoeid. Zelfs de besnijdenis interesseert mij niet meer. Hij eindigt daarom ook zijn brief Of je besneden bent of niet besneden, dat doet niet de zaken, maar als je maar een nieuwe schepping bent. En daarom werd hij ook veracht. Daarom werd hij opzij gezet en genegeerd en werd hij vijandig behandeld. Door zijn eigen volksgenoten. Ja, door christenen die in Jeruzalem woonden. Door die grote gemeenten die er waren in Jeruzalem en in Judea en Samaria en Galilea, zoals de Bijbel ze noemt. Waar zoveel nog trouwe sabbatsvierders waren. Zo erg op hun besnijdenis stonden. Och, we weten het uit onze tijd wel hoe dat scherpe vormen aan kan nemen. Dat men weer zich, dat christendom zich weer gaat verbinden met het jodendom en met al die inzettingen, met al die inzichten. Hij zegt, ik heb dat allemaal aan de kant gezet en ik ben bij jullie gekomen en jullie waren ruwe heidenen, jullie waren afgodendienaars, jullie hadden sterrenwichelaars, de druïden, de waarzeggers, de handlezers. En alles wat occult was, dat werd bij jullie gevonden. Maar toen ik kwam, heb ik niets van het jodendom meegenomen. Ik heb alleen, net als bij de Corinthiërs, gepredikt Jezus Christus en die gekruisigd. Kun je dat wel niet zeggen dat hij niet een volledige boodschap bracht? Alleen maar het evangelie van het kruis. Maar hij bedoelde daarmee, ik heb niet al die dingen waarbij ik zelf opgevoed ben overgeheveld. Ik ben, zegt hij ook in de Galaten brief, hij zegt, God heeft mij afgezonderd van de schoot mijner moeder. Heeft hij mij van gesepareerd. Wat was die schoot van zijn moeder? Dat was die theologische hogeschool in Jeruzalem. Dan had hij gestudeerd. Dan had hij zijn examens voor gedaan. En hij was als een begaafde leerling geslaagd. Nou, dat was de schoot van zijn moeder. Daar was hij opgevoed. Kreeg hij onderricht. Een onderwijs. Hij zegt, en dat heb ik allemaal losgelaten toen het de Heere heeft behaagd mij zijn zoon te openbaren. En toen kreeg ik een andere moeder. En dat was de hemelstad. Het Jeruzalem dat boven is, dat is nu mijn moeder. Hij zegt, als ik daar nu als hemelburger vertoef, krijg ik vandaar mijn instructies. Vandaar mijn onderwijzingen. En wat heb ik dan nog met het aardse Jeruzalem, met die oude theologische hogeschool in Jeruzalem te maken? Dat was nu zijn gedachtensfeer. En neem nu maar alles van mij over, want dit is de waarheid. En hier spreek ik uit. En stel je nu onder de leiding van de Heilige Geest. Ik breng jullie het evangelie van de heerlijkheid van Jezus Christus. De gevierde fariseer, die is gelijk geworden met jullie. Ja. Dat is fijn als je als vader kunt zeggen tegen je kinderen, je moet maar worden zoals ik, dan zit je goed. Ja, dat is mogelijk. Dat je zegt, als ze nou maar zoals als wij worden, vrouw, dan zullen ze een gelukkig leven hebben. Ja. Dat moet je niet wegcijferen. Dat is leven naar je principe. Paulus was ook zo'n man. Hij kwam er ook vooruit. Maar wat is nu het belangrijke daarvan? Dat het christendom brengt niet een bepaalde cultuur mee. Wij hebben een Bijbel. En die Bijbel die spreekt tot ons over het eeuwige leven. Over de gedachte Gods. Maar die Bijbel die heeft ook nog zoveel andere dingen. Dat is een boek uit het Midden-Oosten. En daar vind je de cultuur van het Midden-Oosten in. En het gevaar is dat de mensen die cultuur van het Midden-Oosten gaan verwarren met de boodschap van Jezus Christus. Maar die cultuur zit verweven in het volk van het Midden-Oosten. Hun gedragingen. En dat is een heel ander volk dan wij. Hun gewoonten zijn anders. Hun zeden zijn anders. En als men een christen-Jood is en men onderhoudt al die Joodse wetten en die voorschriften en die gebruiken en die tradities, dan kan men daar geen wereldgodsdienst van maken. Paulus heeft er een wereldgodsdienst van gemaakt. Dat er op het ogenblik nominaal tot de christelijke kerken 850 miljoen of 900 miljoen leden behoren, dat wijst erop dat de allergrootste godsdienst van de wereld, dat die ook pasklaar gemaakt kan worden voor alle mensen. En niet alleen voor een bepaalde stand en een bepaald soort mensen, maar het is een godsdienst die houdt zich bezig met de geestelijke waarden. En in alle landen zijn gebonden mensen. En alle mensen, in alle landen zijn mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en ze kunnen dat niet krijgen omdat er machten in hun leven werken. En alle mensen hebben de Heilige Geest nodig. Dan merkt u dat je een ander vaderland krijgt. Een hemels vaderland. En deze mensen moesten dat hemelse vaderland leren kennen. En dat andere, nou dat was hun cultuur. En die cultuur bij vreemde volken, die hoeft niet verkeerd te zijn. Ze kan natuurlijk verbonden zijn met het occultisme. En dan moet het woord Gods moet werken als een zuurdeesem. Als een zoutend zout. Die moet dus dat eruit halen. Maar laat de mensen hun cultuur. En Paulus zegt, nu ben ik jullie gelijk geworden. Zoals hij het ook zegt, ik ben de Grieken een Griek geworden. Als hij in Athene staat, dan gaat hij niet citeren uit de oude Bijbel van hem. Maar dan zegt hij, een van uw dichters heeft eens gezegd, wij zijn van Gods geslacht. Kijk, hij paste zich aan bij die filosofen daar in Athene. Hij zegt, en die man had nog gelijk ook. Dat zeiden we ook. En dan knoopt hij zijn preek, knoopt hij aan dat beginsel vast, dat wij van Gods geslacht zijn. En Paulus bracht dat erbij. En daarvoor moest hij je ook lijden, want hij had zich ook gelijk gemaakt met die heidense Kelten. Nou, en dat was een volk dat niet veel cultuur had. Maar hij had zich eraan aangepast. U weet, het is een geweldige strijd geweest. Later, als deze brief is een van de eerste brieven die Paulus geschreven heeft. Later kwam dat ook uit in Jeruzalem. En dan zijn er in Handelingen 15 vers 1, zijn er mensen, Joden, die zeggen, je kunt niet behouden worden als je niet besneden bent. Nou, die mensen die waren ook bij die Galatiërs binnengedrongen. Je kunt niet behouden worden of je moet besneden zijn. En nu zeggen wij dat ook wel, maar je moet besneden zijn, maar dan bekijken wij dat vanuit ons burgerschap in de hemel. Dan zeggen wij besneden naar het hart. Besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uitdrukking van het lichaam van een macht der duisternis. Maar wat hadden ze, maar dan zie je dat die leiders daar in Jeruzalem, die waren niet zo heethoofdig. Want die zeggen, ja, dat is waar. We moeten dat eens bekijken. Moeten wij al die volkeren, moeten wij die besnijdenis opdringen. En dat verplicht stellen. En dan komen ze bij elkaar. En wat zeggen ze? Ze hoeven geen van al die artikelen uit de wet van Mozes hoeven ze te houden. Er zijn er maar een paar. Je moet geen afgoderij plegen, want dan word je occult. Je moet geen hoererij plegen, want dan pleeg je overspel. En dan schend je het beeld van de gemeenschap die wij als gemeente hebben met Jezus Christus. Want daar hebben we ook maar één man en één vrouw. En je moet geen bloed gebruiken als het nog in het lichaam is. Dat je onthoudt van bloed en verstikte. Dat is ook nog te begrijpen. Hoewel daar ook, en dat heeft in de praktijk niet doorgewerkt, maar wij kunnen dat voorstellen, want deze mensen, die rauwe mensen, Nou, als ze een stukje vlees wilden hebben, dan sneden ze het dus noods uit een levend dier en dan aten ze het zo op. Is dat is ook wel te begrijpen, dat het christendom zegt, dat moet je niet doen. Nou, dat was alles. Dat waren alle wetten die ze hadden. Paulus heeft zich hier niet op beroepen in de Galaten, omdat hij die brief schreef voor dat apostelconvent in Jeruzalem. Maar het is wel een les die wij ook moeten bedenken. Als wij, zoals in de geschiedenis, het evangelie hebben gebracht in Indonesië, en daar hebben we echt ons het vuur niet uit de sloffen voor gelopen, maar zover men dat gedaan heeft, heeft men de cultuur van het Westen en de tradities heeft men overgeheveld. En als je in de Minahassa komt, is Noord-Celebes, dat heet tegenwoordig, kan niemand er niet, nou ja, dan zie je die mensen naar de kerk gaan in een zwart pak. En de dominee heeft ook zo'n streepjesbroek aan. Ja. Hoe komen ze, dat voelt hij wel, behoort hij tot de cultuur van die mensen. Maar ze hebben met het christendom, hebben ze de zeden en de gewoonten overgenomen. En als ze dat dan doen, dan voelen ze zich verheven boven de anderen die daar nog komen in hun gewone Indische geleerden. Dan merk je, daar moet je voorzichtig mee zijn, want dat wil de Heer niet. Want dan krijg je geen wereldgodsdienst, maar dan krijg je weer voorschriften en je krijgt wetten. En dat is in ons land, is dat ook erg overgenomen. Er zijn mensen, vrouwen, die moeten een hoedje op hebben onder de dienst, u weet het wel. Ik kan het hier rustig zeggen, want ik heb al gekeken. Ja, hoe komen ze eraan? En dan heb je nu weer de cultuur uit het Midden-Oosten. Het evangelie van Jezus Christus is niet revolutionair. Dat werpt niet iets om in de politiek of in de sociale omstandigheden, maar past zich aan. En dan schrijft Paulus over bepaalde dingen. En hij had geleerd dat de vrouwen, zoals Petrus dat ook zegt, mede-erfgenaam zijn van het Koninkrijk Gods. En die vrouwen zijn niet minder dan de man. Dat is de gedachte die er in het evangelie zijn. Alle zijn gelijk. Of je een slaaf bent, of een heer, of je een man bent, of een vrouw. Of je van gekleurd ras bent of niet, het doet er niet toe. Allemaal zijn voor God gelijk, ook man en vrouw. En die vrouwen in Korinthe, die wisten dat. En die geloofden dat. Kijk, en dat christendom heeft die vrouwen dus omhoog getild. Vanuit die duisternis waar ze vaak in verkeerden. Want die vrouw werd minder waardig geacht. Dat heb je nu nog. Ik sprak laatst een gezinsverzorgster, een week geleden, en die vertelde, ze was bij een Turks gezin geweest en er was een tweeling geboren, een jongen en een meisje. En ze zei, als nou dat meisje schreeuwde, dan zei ze, laat het maar liggen. Maar als dat jongetje schreeuwde, moest hij ogenblikkelijk geholpen worden. Ja. Zo gaat dat. En dat was een jongetje van een jaar of 4, en zij had haar zusje meegenomen voor de gezelligheid. En een jongen van de jaren 4, dat zei tegen haar zusje, jij, en dat was een jaar of 13, jij moet dit doen voor me en jij moet dat doen. En dat zusje dat zei, je kunt heen en weer krijgen. Maar u ziet wel, dat typeert de verhoudingen in zo'n gezin, dat weten we zo onderhand wel. Huh? Ze zijn minder. Maar die vrouwen die voelden zich niet minder. Dus die mochten profiteren in de gemeente, die mochten bidden in de gemeente. En wat deden ze dan? Dat hoefden ze niet. Maar ze zeggen, nou, dan zijn we gelijk aan de mannen, dan schoven ze de sluier weg. Dan waren ze ongesluierd. Maar dat ging tegen de zeden van die tijd. En het christendom is niet gekomen om de zeden ondersteboven te werpen, maar dat zou geleidelijk wel emanciperen, dat zou geleidelijk wel veranderen. Maar zij willen dat tegelijk, ze hadden geen geduld. Ze hadden nog niet, geen inzicht genoeg om te weten dat zoiets langzaam moet zijn. Nou. Dus dan zegt Paulus, het is niet betamelijk. Waarom niet? Jij hebt een hoofd. Dat is je man. En als je ongesluierd bent, dan is het daar de gedachte dat je een slechte vrouw bent. Dan kun je zo goed je hoofd kaal scheren als een prostituee daar. Hij zegt, dat moet je niet doen. En daarom spreek nu maar gesluierd. Dat was een praktische opmerking. Maar u voelt wel, daar zat geen principe achter. Dat mag niet. Je moet altijd als vrouw een sluier hebben. Maar dat was gewoon die eerbaarheid van die vrouw. Die werd aangetast als ze onconventioneel handelde. Maar nu neemt men dat over. En men neemt dat over en zegt, ja, maar het staat dan toch maar in de Bijbel. Dus, wat moet men dan? Dan moet men dat hoofd bedekken. En in noodgevallen, dan niet met een hoedje, maar met een zakdoek. Kijk, en u begrijpt wel, dat is niet dat ik zeg, de Bijbel is ook nog een boek uit het Midden-Oosten. Maar dat zegt ons niets. Dat hoedje, en daar staan wij vreemd tegenover te kijken. Want wij zijn dat al lang gepasseerd. Dat zegt ons niets meer. Maar als je dat dan doet, dan hecht je daar een sacramentele waarde aan. Dan wordt het iets heiligs. Dan wordt het iets religieus. Wat het helemaal niet was. Het was een gewoonte. Maar het was niet, het had niets te maken met je religie. Maar het had te maken met gewoon dat de zede van het land was. En zo heeft men dat overgenomen en daar heerst men mee. En de vrouw die moest zwijgen in de gemeente. Ja, waarom? Ik heb dat in mijn jeugd nog meegemaakt, dat de vrouwen aan de ene kant zaten van het gangpad en de mannen zaten aan de andere kant van het gangpad. Ik weet niet of je dat ook wel eens meegemaakt hebt. Nou, toen ik jong was, was dat toch zo. Vrouwen en mannen waren gescheiden. Dus de schapen van de bokken. Ja. En die vrouwen die hoorden daar in de dienst, hoorden ze daar toespraken. En ze spraken er met elkaar over, in die ruimte waar ze zaten. En dan kwamen ze er vaak niet mee uit. En dan riepen ze naar de mannen aan de andere kant, Simon, wat denk jij ervan? Nou, dat was hinderlijk. En wat zegt Paulus dan? Dat die vrouwen zwijgen in de gemeente, maar dat ze thuis hun eigen mannen zouden vragen. 1 Korinthe 14. Heel eenvoudig. Als je, dan moet je nou je mond eens houden, want je schept wanorde. Ga nou maar naar huis en vraag het je eigen man. Maar hij bedoelt dat niet als een wet die nu een eeuwen later ook nog doorgetrokken moet worden. En dat vrouwen haar eigen man thuis moeten vragen, want als je niet getrouwd bent, dan kan het al heel moeilijk, hè. Hoe moet je dan je eigen man vragen, een ongetrouwde vrouw? Maar dat was helemaal de bedoeling niet. Maar met deze zin, en dat het een vrouw niet past om onderwijs te geven, ja. Bij ons is het heel gewoon, wie valt erover als je les krijgt van een lerares? Dat is onze zede. Een lerares, en op het ogenblik is het zo dat er bijna net zoveel leraressen zijn als leraars. Ik geef maar een voorbeeld. Dat spreekt ons niet meer aan. Als een vrouw de zangdienst leidt of iets anders of een toespraak houdt. Maar als men dan deze regels overneemt, nou, dan doet men net als die joden die daar binnenkwamen in de gemeente van Galatië en aan die heidenen vertelden moeten dat ze van alle joodse wetten moesten houden. Wij hebben een evangelie dat de mens vrij stelt. Paulus schrijft over de orde. Hij zegt, gij slaven, weest uw meesters onderdanig. En gij heren, behandel ze met recht en met billijkheid. Wat heeft men er alle eeuwen van gemaakt dat Paulus achter de slavernij stond? Maar nu weten wij wel dat wij die woorden wel kunnen overnemen, maar in onze eigen
consensus in ons eigen gedachte, in onze eigen toestand. Maar hoeveel eeuwen heeft men de slavernij niet verdedigd met deze woorden van Paulus? En daarom zegt Paulus, ik ben geworden zoals jullie. Je moet de traditie en je moet niet iets overnemen dat met dat koninkrijk der hemelen niet te maken heeft. Wij weten dat. Hoe heeft men de zondagsheiliging gemaakt? Dat heeft men gemaakt tot een oude sabbat van je mag dit niet en je mag dat niet. En ik ken zelfs streken het land. Nou, dan sloot men de vensters en de kinderen werd het verboden buiten te spelen, want het was zondagswerk. Nou, hoe kwamen ze eraan? Vanuit die oude principes. De kleren droeg men van een ver voorgeslacht. Ja, traditioneel. Men ging traditioneel in kleren lopen die... En de moderne kleding die werd uit principe geworpen omdat grootmoeder er ook niet in gelopen had. En nu weet ik wel, vandaag en dag nemen ze die kleren al over. Maar ja, het is ook niet het bezwaar tegen die kleren, maar het is het bezwaar dat men daar een religieus motief achter bracht. Dat men als men naar een kerk gaat, dat men dan aan de wandel en aan de pas kan zien, dat men loopt de rust, die behoren tot die en die kerk. Paulus zegt, dat heb ik nooit gedaan. Dat is het christendom niet. Als je kinderen wilt onderwijzen, dan moet je afdalen tot het niveau van die kinderen. Dan moet je worden zoals zij. Dan ben je een goede kleuteronderwijzeres, of dan ben je goed voor een zondagsschool. Als je aan kunt passen bij het niveau van de kinderen. We zouden zeggen, dat spreekt vanzelf. Maar hoeveel mensen hebben dat in de geschiedenis gedaan? Op alle mogelijke manieren hebben ze dat ontdoken en hebben ze de mensen wetten en voorschriften gegeven die benauwend waren en zwaar om te verwerken. Het christendom is niet revolutionair, maar het neemt ook geen oude dingen over. Ik zal nooit het woord erfzonde gebruiken hoor. Maar in verband met de traditie zou ik het haast wel eens zeggen. Want dat erven ze. En als men dan met de traditie het religieuze gaat verbinden, want dat hebben onze vaderen nooit zo gedaan. En die kleren hebben onze vaderen nooit zo gehad. En ze hebben ook nooit zo gezongen zoals wij. Dat kan natuurlijk ook nog. Wij zingen wat anders. Wat is de kracht van de Pinksterbeweging geweest? Dat die Pinksterbeweging heeft de geestelijke wereld gebracht. En heeft zich heel weinig gehouden aan de tradities. En daarom hebben ze zo'n invloed gehad in Afrika. Want dat evangelie kon door die Afrikaners kon dat gepakt worden. Wat hebben wij? Nou, wij zijn wat vormelijk. En we zijn wat stijf. Nou, en dat zijn die Afrikanen niet. Maar dat vormelijk en stijve, dat is traditioneel in de kerken binnengeslopen. En dat is een gevaar, omdat de mens dan niet meer in de vrijheid kan staan. Kunt u nou begrijpen dat als Paulus zegt, ik ben geworden zoals jullie, dat daar een hele gedachtenwereld achter zit, dat hij voor eeuwenlang de gang van zaken daarmee bepaalt hoe men de volkeren moet, het evangelie moet brengen, door zich zoveel mogelijk in hun taal aan te passen. Zich zoveel mogelijk aan te sluiten bij een bevolking. Je kunt zo de soort zendelingen noemen, dan komen ze uit Amerika en ze gaan naar een onderontwikkeld land. En ze moeten van alles hebben. En ze moeten een ijskast hebben. Ze moeten airconditioning hebben. En weet ik allemaal. Maar daarmee blijven ze verwijderd van de cultuur. Van de mensen. Maar pas je aan. Als je een goede zendeling wil worden. Dan moet je je aanpassen. En dat geldt ook bij ons vandaag in de dag. Je moet eens proberen de subcultuur op het ogenblik bij de jeugd het evangelie te brengen. Ik geef je de verzekering, als je je niet aanpast aan bepaalde gewoonten van hen, nou, dan bereik je die mensen niet. En het gaat er tenslotte toch om die mensen te bereiken met het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. En dan zien we dat die mensen, dat zijn net als mensen uit een ver land, maar ze wonen vlak naast je, maar ze hebben een heel andere cultuur dan wij. En dan zeg je, hoe moet ik nu die mensen bereiken? En dan heb ik waardering voor mensen die, nou, die hun eigen cultuur dan loslaten en de Grieken een Griek worden en de barbaren een barbaar. Nou, Paulus was zo'n barbaar geworden. En dat hebben ze, van de Joden hebben ze hem dat nooit vergeven. Want waarvoor wordt hij later gepakt? Ja, omdat ze zeggen, dat is die man die gewend is de wet van Mozes af te breken en de tempel dienst te minachten. En die heeft nou door zo'n heiden, zo'n onbesneden, heeft hij de tempel gebracht. Nou, Paulus was er niet te goed voor geweest, maar hij zou het nooit gedaan hebben. Want hij wilde de Joden ook nog een Jood worden. Maar ze konden dat niet begrijpen, die soepelheid van Paulus. En zo is die eerste regel, ik denk dat is toch wel een regel om over te denken. Wees zoals ik bid ik, broers, omdat ook ik ben zoals gij. Gij hebt mij in geen enkel opzicht verongelijkt. Dat hebben de Joden wel gedaan. Want die namen dat niet. Maar ze hebben Paulus genomen zoals zij was en hij heeft ze genomen zoals zij waren. En hij heeft ze zoveel mogelijk aangepast. Dat is nou een aangepast evangelie. Ja, mag het? Ja. Maar de boodschap zelf, die heeft hij nooit aangepast. Ja, want dat was de boodschap, het evangelie van het Koninkrijk der Hemel. Dat was een boodschap uit de hemel. Ja. Nou, en nu, je hebt je kinderen, nou, en daar sta je dan, hoe moet ik me aanpassen? Ja. Want wij zien wel, bij het ouder worden, hoe ver onze generatie, de huidige generatie van ons afstaat. In hun optreden, in hun handeling. Nou, je zult je ook nog aan moeten passen. Want wij kunnen de generaties niet meer omdraaien naar ons oud bestek. Maar wij zullen ons aan moeten passen aan hen. Ik zeg niet dat ik dat doe altijd, maar voor mij wordt het ook niet gevraagd. Ik heb mijn kinderen gehad. Maar je zult altijd met die consequenties komen. En dan zul je dit moeten afvragen. Is het, doen ze er zonde mee als ze zo zijn? Als ze zo hard op de toeter blazen, of weet ik wat, doen ze er zonde mee? Nou, en anders nou, dan denk ik, als ze de gang maar gaan. Dat is een ander, maar niet erger. Ja. Maar waarvoor erger je? Ja, dat je denkt, als ik het moet beluisteren, ja. Maar laat ze maar. Vind je het ze mooi? Nee, ze is zondig. Pas je aan, zoveel mogelijk. Ik zie dat in de gemeente, daar maakt een gemeente dus uit, want dan zit je bij elkaar. Oude en jonge. Ja. En dan zeg je, hoe kunnen wij de rust en de vrede met elkaar bewaren? Daar gaat het ook nog eens over. Maar er kunnen ook Indonesiërs bij zitten en er kunnen mensen bij zitten uit Suriname. En je komt daar en ze hebben een heel andere levenswijze. En er zijn mensen die vallen erover. Op de manier van leven, de gemakkelijke manier van leven, de stijl van leven. En die mensen die stoten zich misschien aan ons. Paulus zegt, houd dat evangelie vast. Dan kun je elkaar accepteren als broeders en als zusters. En dan geeft hij een volgende. Dat vind ik ook belangrijk. Daar viel me ook mijn aandacht op. Hij zegt in vers 13. Ja, gij weet dat ik, aan u de eerste maal. Hij bedoelt niet dat hij nog een tweede maal had gevolgd was. Maar dat ik vroeger, kun je lezen. Omdat ik ziek geworden was, het evangelie verkondigd heb. En toch hebt gij de verzoeking die er voor mij in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd. Hij zegt, hoe ben ik bij jullie gekomen? Hij zegt, ik was ziek, letterlijk staat er, ik was er in zwakheid des vleeses. Hij zegt, en daarvoor ben ik bij jullie geweest. Paulus die kwam uit Tarsus. En Tarsus was een haven aan de Middellandse Zee. Een heerlijk klimaat, een subtropisch klimaat. Lekkere zachte winters en hete zomers. Daar hield hij van. En als Paulus reist, moet je maar eens opletten, en je, als je een atlasje hebt, dan kun je zo zien dat hij altijd langs die kust reist. Hij hield van dat klimaat. Dat ruige bergland, met die koude nachten, dat was niks voor Paulus. En bovendien, hij reisde daar de synagogen langs. Eerst de Jood, dan de Griek, en dan heel ver weg de barbaar. Ja. Maar hij zat het niet maar eerst in de synagoge. En die moet je altijd aan de havensteden vinden, waar de handel is. Waar de negotie is. En dan bracht Paulus daar het evangelie. Onder de Joden. Antiochieën. In Iconium. In Lystra. Nou, daar hadden ze hem nou niet, daar zouden ze hem niet zo best behandelen. Daar hebben ze hem vaak verongelijkt. Hij zei, jullie hebben mij nooit verongelijkt. Hebben ze daar gedaan. Ze hebben me uitgescholden. Me belasterd. Ze hebben me mishandeld. En tenslotte, in Lystra hadden ze hem bijna gestenigd. Hij zegt, dat zoiets hebben jullie nooit in je hoofd gehad. Maar waarom ben ik bij jullie gekomen? Omdat ik ziek was. Nu zou zijn de grote apostel, had hij zich de handen even op moeten laten leggen. Hij zei, ik was ziek. Kan dat nou bij Paulus? Nou, dat komt bij de Joden niet eruit ook. Want als je een zieke voorganger was, of een zieke boodschapper, dan zei ze, man, genees nou eerst jezelf maar, je bent een hoogmoedig ventje, maar God, je hebt iets misdaan tegenover God en die straf je ervoor. Dat was de gedachte van de Jood. De heidenen hadden dat ook wel zo, dat je staat in een slecht blaadje bij de goden. Maar de Jood zegt, je hebt gezonden. Nou, en bij Paulus kon je zo zijn zonde eruit halen. Dat was helemaal niet moeilijk. Wat deed hij dag en dag voor hen? De wet overtreden. Hij nam het niet zo nauw met de wet. Zo gauw hij in het buitenland zat, had hij lak aan de wet. Zouden we zeggen, ja, in Jeruzalem hield hij zich dan nog zo, te wille van de familie, zou ik zeggen. He? Dan denk ik, ga eens een keer mee. He? Want dat hoort zo. Je wilt tenslotte de banden niet verbreken. Maar zo gauw die in het buitenland is, nou, dan moet je eens kijken hoe die lak heeft en maling aan alle voorschriften van Mozes. Nou man, daarvoor ben jij nou ziek. Dat is net zoiets in Korinthe. Daarom zijn er onder jullie veel zieken en zwakken. Nou, ze zei tegen hem, jij bent ziek om daarom. De synagoge was gesloten. Ze namen hem niet meer. Waar moet hij naartoe? Ze gaven hem geen herberg meer. Hij zegt, toen ben ik uitgeweken naar het binnenland. Naar dat ruwe klimaat. En wat ik nooit zou gedaan hebben, toen ben ik daar die bergen opgeklommen. En daar zat ik notabene onder die heidense kelten. Ja. En dan werd er wel de tekst aan hem bewaarheid, dat alle dingen werken mede ten goede voor degene die God lief hebben. Want als hij niet ziek geworden was, had hij daar nooit het evangelie gebracht. Was hij daar nooit gekomen. Er was nog zoveel, nog waar een goed klimaat was, dat hij wel het evangelie kon brengen, dat hij het slechte klimaat niet opzocht. En zeker die heidenen niet. Ja. Hij zegt, daar ben ik dan tegen mijn zin gekomen. Ik moest er eigenlijk niets van hebben. Maar ik ben daar gekomen, ziek. En En jullie hebben me met open armen ontvangen. En jullie hebben me herberg gegeven. En die zieke kamer van mij, nou, dat was daar liepen de mensen in en uit. Daar heb ik het evangelie gebracht. Net zoiets later in de gevangenis in Rome. En daar ontvingen die ook zoveel mensen. En als je dan ziet, dan schrijft hij aan de gemeente van de Galaten. Meervoud. Hij heeft die mensen, bij talrijke mensen heeft hij tot de Heer gebracht. Omdat hij ziek was. Ja, maar ik ben ziek. Ik moet eerst eens uitrusten. Ja. En wat voor ziekte zal hij gehad hebben? Ik kan me dat nou voorstellen, hoe vervelend dat is. Paulus kreeg dan zijn ogen. En hoe weet ik dat? Hij zegt, jullie zijn zulke vriendelijke mensen voor me geweest. En jullie zagen die Tobert Paulus. En jullie hadden je ogen wel uit willen graven, staat er letterlijk. Uit willen rukken, staat hier. Om ze mij te geven, dat Paulus die had ze nodig. Zo lief waren jullie, daar staat het. Want ik kan van u getuigen dat gij waren het mogelijk geweest uw ogen uitgerekt en ze mij gegeven zou hebben. Een oogontsteking, staar, weet ik veel. Ja, dat is een grote handicap hoor. Als je ogen het gaan begeven. Ik kan me daar heel goed in die gedachtenwereld van Paulus. En Paulus maar bidden. En Paulus zich de handen opleggen en zeggen, vrienden, bid eens voor me. En Paulus genas me niet. De grote Paulus. Ja, maar heb je dan geen geloof? Zal je nog maar eens aanroepen? Beleg een bid stond. Paulus, die bleef dat hij was, als hij zijn brief schrijft. Nou, dat is natuurlijk heel wat later, als hij die mensen een brief schrijft. En wat voor zegen heeft hij gehad? Een aantal gemeentes gesticht. En als hij niet ziek geworden was, hadden wij die brief van de Galaten nooit gehad. Onthoud het maar, want ik heb niet uit kunnen spreken vanavond. Dankzij de ziekte van Paulus. Alle dingen werken mee ten goede. Ja, dat is mooi. Is hij dan nooit beter geworden? Ja, dat zou je natuurlijk ook kunnen vragen. Is Paulus nooit beter geworden? Als hij later zijn grote zendingsreizen maakt, dan is hij vaak uit de synagoge geworpen. Hoor. Maar ik heb nooit gelezen dat hij vanwege zijn ogen uit de synagoge werd geworpen. Maar vanwege zijn leer, een prediking. Ja. En als hij later de Romeinenbrief schrijft, dan zegt hij, als de geest van Jezus Christus in je woont, als de geest van God, die Jezus Christus uit de doden opgewekt heeft, in je woont, dan zal hij, die geest die in je woont, ook je sterfelijk lichaam levend maken. Romeinen 8 vers 11. No? Toen wist hij dat al, de overwinning zit in die geest Gods, die in me is. En die maakt niet meer de gestorven Paulus levend, maar die maakt het sterfelijke lichaam van Paulus levend. En dat heeft hij vastgehouden. De beloften worden verkregen door volharding en geduld. Ja? Door volharding en geduld. Dan hou je vast. Maar je moet wel staan op Bijbelse bodem. Je moet wel staan op de uitspraken van Jezus Christus. En de Heer zegt, door middel van Paulus zegt de Geest, ik wil jouw ogen herstellen. Dat is het, heeft Paulus gezegd. Want ik maak je sterfelijk lichaam levend. Paulus zegt, je ganse geest, ziel en lichaam onberispelijk. Bij de wederkomst serie. Nou, wij zien dat vaak nog als iets onbereikbaars. Maar Paulus zegt, ik jaag ernaar. Daar heb je nou zoiets waar hij naar jaagde. En een tijd lang gaat het niet. Nou. En we blijven dat toch vasthouden. Gooi je dan de medische wetenschap weg? Och, helemaal niet. Doen we niet. Want dat behoort ook tot onze cultuur en onze moderne maatschappij. Ik heb wel eens tegen mijn broeder van ooit gezegd, ik zeg, maar je bent wel voor mij een alternatieve genezer. Ik zeg, ga eerst naar boven. Ja, maar kijk, daar kun je ook een probleem van maken. Bij die problemen kom je in de Bijbel nooit tegen. Paulus had ook een geneesheer bij zich op reis. Lucas, dat was een geliefde geneesheer. Nou, Pinksterman met een geliefde geneesheer. Hoe kan het nou? Hij had een geliefde geneesheer bij zich. Maar hij is genezen. En is ons ook de goddelijke weg getoond. Maar hij is toen niet genezen. Maar later wel. Een onmerkelijke geschiedenis. Hij zegt, maar die mensen die nou allemaal zo goed alles weten en Paulus uitsluiten, hij zegt, weet je wat ze doen? Ze zijn binnengedrongen, ja, Paulus, wel een mooie evangelie van de koninkrijk der hemel, als je tenminste snapt hoor. Maar wij hebben tenminste de zegeningen van het oude verbond en dat heeft Mozes gegeven. En die moet je ook hebben. Paulus zegt, hier, weet je wat het is? Ze willen je uitsluiten. Ze zijn vol ijver voor u, maar niet op de juiste wijze, want ze willen u buitensluiten. Zulk soort mensen zijn altijd ijverige mensen. Als je met wetten komt, met voorschriften, dat moet je doen en dat moet je doen. De mensen die dat brengen, die zijn altijd ijverig, doet hij het dan wel? En ze kijken altijd naar een ander. Je moet eens kijken naar de mensen die de Sabbat zo heiligen, de Adventisten. Hoe ze naar elkaar kijken en in de gaten houden of je wel eens iets op zondag doet of op Sabbat doet wat eigenlijk niet geoorloofd is. Paulus zegt, ze zijn enorm ijverig, maar ze zijn ijverig in die zichtbare wereld en ze willen jullie buitensluiten. Hoe sloten ze ze buiten? Nou, hij zegt, ze sluiten je buiten de genade. Want wet en genade gaan niet samen. Voorschriften, ik breng het evangelie van de genade Gods. En de genade is een volle genade. En wij leven uit genade. En niet omdat wij alle mogelijke dingetjes doen in de zichtbare wereld. Wij moeten wel de wet Gods in ons hart hebben, dat wij zuiver leven, dat wij oprecht leven, dat wij niet zondigen tegen de geboden Gods, tegen de gedachten Gods die onze innerlijke mens aantasten of ook onze uitwendige mens aantasten. Maar dat zit er niet in allerlei voorschriften. Daar heb je het voorbeeld van Paulus. Hij zegt, ze willen jullie buitensluiten. Al die voorschriften, denk eens aan de Romeinse kerk, wat een plichten de mensen moeten doen. Dagelijks voorgeschreven vroeger, 3 keer in de week vasten, op de onmogelijkste tijden. Hoe ze de kruisjes moeten slaan. Ik heb een boek over de liturgie, dat is van broeder Kuin gehad, zo dik alleen maar wat de mensen allemaal moeten doen. Zo'n dik boek hoor, ik heb het in mijn kast, ik heb het gekregen dus al. Maar, nou, ik ben er wel eens aan het bladeren geweest. En dan zeg ik, ja, ik heb het al bekeken. Dat is in de kerk gebeurd. En dat is traditie geworden en dat traditie is heilig geworden. Nou, en daarvoor zeg ik vergelijk het traditie altijd met erfzonde. En verder geloof ik niet in de erfzonde. Maar Paulus zegt, wij willen vrij zijn. En nu moet ik weer terugkomen om jullie dat heerlijke evangelie weer te verkondigen. Nou, dan hoop ik dat wel te doen. Het evangelie van het koninkrijk der hemel, dat de mens vrij maakt. Want machten moeten bij ieder mens uitgedreven worden of uitgaan. En ieder mens moet in die vrijheid en de heerlijkheid van Jezus Christus komen. Den beelden des zoons gelijkvormig. En daarvoor zegt hij, ik heb weeën weer. Om die Christus tevoorschijn te brengen in jullie. Dat jullie dat beeld weer gelijkvormig worden. Dat jullie weer gelijken op hem. En dan kom je er. Wij willen Jezus gelijkvormig zijn. En zijn gestalte aannemen. Die als hij gescholden werd niet wederschold. Die onkwetsbaar was. Omdat hij vroeg niet wat denken de mensen van me. Maar hij dacht, wat denkt je vader van me? Kijk, als je zo kunt leven, dan kun je wat de mensen zeggen, kun je naast je neerzetten. Laten vallen. Maar wat God zegt, en als God tegen me zegt, het is goed. Nou, dan zeg ik, dank u Heer. Zo moeten wij leven. In die vrijheid van de kinderen Gods. En samen met elkaar dan optrekken. Amen.
Nou, en dat samen met elkaar optrekken willen we graag in onze gemeente doen, broeders en zusters.